Gemeente, wij lezen vanavond het woord van de Heere uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daarvan lezen wij hoofdstuk 3, beginnend bij vers 20 en dan tot het eind van het hoofdstuk.
En ze kwamen in huis en daar vergaderde wederom een schare, alzo dat ze ook zelfs niet konden brood eten. En als degene die hem bestonden dit hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden, want ze zeiden, hij is buiten zijn zinnen. En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul, en door de overste der duivelen werpt hij de duivel uit. En hen tot zich geroepen hebbende, zeide hij tot hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan uitwerpen? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan. En indien de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Er kan niemand in het huis een sterke ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst de sterke bindt. En alsdan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar, ik zeg u, dat al de zonden de kinderen der mensen zullen vergeven worden en allerlei lasteringen waarmede zij zullen gelasterd hebben. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwige oordeels. Want zij zeiden, hij heeft een onreine geest. Zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder en buitenstaande zonden zij tot hem en riepen hem. En de schare zat rondom hem, en ze zeiden tot hem, zie, uw moeder en uw broeders daarbuiten zoeken u. En hij antwoordde hun, zeggende, wie is mijn moeder of mijn broeders? En rondom overzien hebbende, die om hem zaten, zeide hij, ziet, mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze avond vindt u in het gelezen schriftgedeelte Marcus 3, daarvan vers 21 en ook vers 31 tot en met 35. Dus allereerst vers 21 en dan ook vanaf vers 31 tot het eind. En als degene die hem bestonden dit hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden, want zij zeiden, hij is buiten zijn zinnen. En dan vers 31, zo kwam dan zijn broeders en zijn moeder en buitenstaande zonden zij tot hem en riepen hem. En de schare zat rondom hem en zij zeiden tot hem, uw moeder zie en uw broeders naar buiten zoeken u. En hij antwoordde hun zeggende, wie is mijn moeder of mijn broeders? En rondom overzien hebbende die om hem zaten, zeide hij, ziet, mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. Het gedeelte dat we uit Marcus 3 gelezen hebben, dat is een gedeelte waarin het over de Heer Jezus ging. En het ging ook over de duivel. Het is daarom wel een heel treffend gedeelte. Het laat zien, onder andere ook dit, dat de Heer Jezus in de wereld gekomen is. En dan denken wij altijd aan dat woord wat hij zelf gesproken heeft. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En natuurlijk, dat is zo. Maar het woord van de Heere maakt ons duidelijk dat de komst van de Heer Jezus ook nog een ander doel had. De Zoon des Mensen is ook in deze wereld gekomen opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En dat wordt ons in het evangelie ook getoond. Dat was ook een van de dingen die de Heere Jezus kwam doen. En dat was geen gering werk. De duivel overwinnen, zijn vaten hem ontroven, de macht van de boze te niet doen. En dat heeft hij gedaan, maar dat heeft hem ontzaglijk veel gekost. U weet, het begon eigenlijk al direct nadat hij gedoopt was en zijn werk onder Israël ging doen. Het preken en het doen van wonderen en tekenen ter bevestiging van het feit dat hij de door God gezonde Messias was. Een van de eerste dingen die we van het optreden van de Heer Jezus weten, is dat hij verzocht werd in de woestijn 40 dagen lang door de duivel. Toen heeft hij die krachtmeting moeten ondergaan. En toen is allereerst al gebleken dat hij tegen de taak opgewassen was. Hij kreeg de duivel zo ver dat hij geen weerwoord meer had. Met het woord van God heeft de Heer Jezus toen de duivel tot zwijgen gebracht. En de duivel moest toen verdwijnen. Niet voorgoed, maar wel voor een poos. Later kwam de duivel terug en probeerde hij het nog weer om de Heer Jezus tot zonde te brengen en hem dus daardoor ook te laten mislukken, zodat het werk wat hij kwam doen in het zaligmaken van zondaren ook een mislukking zou worden. Onder andere kwam hij tot de Heer Jezus door middel van het getuigenis van de Farizeeën. We hoorden daarvan, want er is door de Heer Jezus een mens genezen, iemand die van de duivel bezeten was. En toen hebben die schriftgeleerden gezegd, ja, geen wonder dat hij de duivel uit kan werpen, want hij heeft samengespannen met Beelzebul, de overste der duivelen. En het is omdat Beelzebul hem in staat stelt om een van mijn onderdanen te genezen, daardoor is het dat hij die duivel heeft kunnen uitwerpen. Ik heb dat goedgekeurd, zo heeft als het ware Beelzebul gezegd. En dat is dat verschrikkelijke woord wat die Farizeeën durfden uitspreken. Jezus werkt samen met de duivel. En de Heer Jezus heeft dat moeten aanhoren. Maar het was niet alleen dat wat in dit hoofdstuk ons verteld wordt als een poging van de duivel. Er was ook nog een andere groep mensen die erbij betrokken waren. En dat was de familie van de Heer Jezus. En die werden door de duivel eveneens gebruikt. En zij hebben over de Heer Jezus ook een aantal dingen gezegd waar de duivel plezier in had. Laten ze het maar zeggen. Ze kennen hem het beste. Hij heeft heel zijn leven in hun omgeving verkeerd. Hij heeft bij zijn moeder en vader gewoond. Hij heeft met zijn broers in Nazareth gewoond en met zijn zusters. Hij heeft nog andere familieleden. Laten die nou maar eens zeggen wat ze van hem denken. En toen hebben die familieleden gezegd wat ze van hem dachten. En toen zeiden ze van hem, hij is buiten zijn zinnen. Hij weet niet wat hij doet. Hij is helemaal in de war. Hij leidt aan bewustzijnsvernauwing of wat je er verder ook van maken wilt. Hij doet wartaal. Hij hoort niet vrij rond te lopen, maar hij hoort in een inrichting. Ook dat is van de Heere Jezus gezegd. Familieleden van de Heere Jezus dus. En daar zullen we nu met de hulp van de Heere dichterbij stilstaan. Familieleden van de Heere Jezus. Er zijn er twee soorten tenminste. Er is het soort dat je bloedverwanten kunt noemen. Mensen die door de band van het bloed met hem verbonden zijn. Hij zelf ook mens, verbonden aan andere mensen, familieleden, dichtbij en misschien ook wat verder weg, maar toch vanuit dezelfde familiekring. Dat is de eerste groep van de familie. En dan het tweede, en daar zorgt de Heer Jezus voor dat dat ook een keer daar gezegd werd, de familieleden van de Heer Jezus, die dan weliswaar geen bloedverwanten zijn, maar wel geestverwanten. Die bloedverwanten dus allereerst. Ze worden in vers 21 genoemd, zij die hem bestonden. Dat wil zeggen, zij die dicht bij hem hoorden, die nou aan hem verbonden waren, die van zijn familiekring waren. Daarmee kan bedoeld zijn de bredere kring van ooms en tantes of neven en nichten. Maar je kunt die kring ook nauwer zien. En dan gaat het om de familie waaruit de Heer Jezus voortgekomen is. Het gezin waar hij deel van uitmaakte. Maria, zijn moeder. En Jozef, zijn vader. En zijn broers, van wie we de namen in Matthäus 13 kunnen lezen. En zijn zusters, want die had hij kennelijk ook. Uit die kring zijn de mensen gekomen. En toen Jezus daar bezig was in hun huis, en het huis vol was met mensen die er naartoe gekomen waren, zodat er eigenlijk geen plekje meer onbezet was, toen hebben die familieleden van de Heer Jezus geprobeerd om hem mee te nemen en weg te voeren. Want ze vonden dat hij buiten zijn zinnen was. Maria ook. Het zou best kunnen, ja. Maria was een mens, ja, zij wist wel het geheim van de Heer Jezus. En dat geheim, dat heeft ze meegenomen in haar hart. En ze heeft het de engel zelf horen zeggen, dat het heilige dat uit haar geboren zou worden, de Zoon van God genoemd zou worden. En ze heeft geloofd in hem, de zaligmaker. Maar ze was ook een mens. En ze heeft er ook de moeite mee gehad om in hem te geloven. Niet als kind, ja licht, allicht. Zij was overtuigd dat zij haar en zijn moeder was. Dat zij hem ter wereld gebracht had. Daar was geen twijfel over. Maar ze was wel vatbaar voor de verzoekingen dat de Heer Jezus misschien toch niet de beloofde zaligmaker zou zijn. En het zou best kunnen wezen dat deze moeder door de broers van de Heer Jezus verschillende keren aan het twijfelen gebracht is. Van Jozef lezen wij niks meer. Het enige en het laatste wat we van Jozef lezen, dat is dat hij samen met Maria en de Heer Jezus naar de tempel gegaan is op het paasfeest. En daarna zegt het woord van de Heer nooit meer één woord over Jozef. Is hij misschien jong gestorven? In ieder geval, wij weten van hem niks meer. Van Maria wel. En van de broers van de Heer Jezus weten we ook het een en ander. Onder andere, en dat vinden we in Johannes 7, zijn broers geloofden niet in hem. Ze waren met hem opgegroeid. Hij was de oudste in dat gezin. En daarna kwamen die broers. En die broers hebben hem als hun oudste broer leren kennen. Ze hebben van dag tot dag zijn voorbeeld gezien. Ze hebben zijn leven kunnen aanschouwen. Ze hebben kunnen constateren dat hij nooit iets verkeerds deed. Dat hij nooit een ongepast woord sprak. Dat hij nooit een ogenblik van ongehoorzaamheid aan zijn ouders kende. Dat hij nooit iets deed wat eigenlijk in strijd was met Gods geboden. Nooit één zondig woord. Nooit één zondige daad. En toch geloofden ze niet in hem. Je zou kunnen zeggen, ze hebben het voorbeeld voor ogen gehad elke dag weer. En ze hebben dat voorbeeld niet nagevolgd. Waarom niet? Omdat zij dat niet wilden. In hun geweten werden ze natuurlijk van tijd tot tijd veroordeeld. Als zij wisten dat Jezus zag dat zij wel zonden deden. Misschien heeft hij er wat van gezegd van tijd tot tijd. Misschien heeft hij alleen maar afkeurend gekeken. Maar hoe dan ook, ze hebben zich aan hem geërgerd. Ze hebben zich van hem afgewend. En ze wilden niet in hem geloven. En wat Maria mogelijk ook allemaal gezegd heeft, want ik kan me niet voorstellen dat zij gezwegen heeft over wat zij meegemaakt had in het bezoek van de engel Gabriël. Ik denk dat zij toen ze het gedrag van haar andere zoons zag, dat zij toch wel eens geprobeerd heeft die jongens te overtuigen van ja, maar het is toch wel een heel bijzonder kind en het is toch echt waar. De engel heeft het tot mij gezegd dat hij de zoon van God zou zijn. Ik begrijp het ook allemaal niet, maar het is wel allemaal echt gezegd en het is wel allemaal echt waar. Maar zij heeft met andere woorden niet kunnen bereiken dat die zoons van Maria echt gingen geloven. Het tegendeel kon wel eens waar zijn en daarom zei ik zojuist dat het afkeurende gedrag van haar andere kinderen misschien Maria ook wel eens een keer heeft doen twijfelen. Zou het dan toch niet waar zijn? En als Maria nog verder keek en ze zag en ze had het meegemaakt daar in de synagoge van Nazareth, dat de mensen zo boos werden dat ze hem van de steilte waarop de stad gebouwd was hadden willen afwerpen. Als Maria dat gedrag van de anderen in Nazareth en van de bredere kringen onder het Joodse volk zag, meesten wierpen hem uit, de meesten wezen hem af. Zou zij dan met haar geloof in hem toch misschien ook wel een beetje verkeerd zitten? In ieder geval, als we zijn bij de geschiedenis die in deze tekst verteld wordt, dan zijn ze daar in die familiekring van de Heer Jezus eigenlijk er wel van overtuigd dat hij tegen zichzelf beschermd moet worden. Dat hij een gevaar voor zichzelf is. Hij is buiten zijn zinnen. Hij weet niet wat hij doet. Hij is ook veel te druk, veel te bezet, maakt zich veel te druk. Er is geen eens tijd om brood te eten, zo lazen wij in vers 20. Altijd maar weer ging Jezus aan het werk. Alle andere dingen moesten opzij, eten en drinken. Dat kan altijd ook nog wel. Eerst het koninkrijk. Eerst die boodschap brengen. En toen was hij daar in dat huis waar ook die bezetene was. Eerst die bezetene helpen. Eerst die stakker uit de klauwen van de duivel halen. En de rest moet maar even wachten. En Jezus maakte, zo zullen ze gezegd hebben, die familieleden, een overspannen indruk. Alsof hij iemand was die echt niet meer wist wat hij deed. Opgewonden, opgejaagd, misschien van binnenuit. Zijn plichten doen, de rest opzij schuiven. Hij moet naar de dokter. Hij moet in bescherming tegen zichzelf komen. Hij moet worden opgenomen. Ja, misschien wel in een verpleeghuis. In het gekkenhuis. zoals we er vroeger over spraken. Dat is het oordeel van de familie over Jezus. Erg, hè? Erg voor henzelf, ja. Want zo maakten zij het zichzelf onmogelijk om tot geloof te komen. Ze geloofden in wat zij dachten dat er met hem aan de hand was. Ze hadden geen begrip waarom de Heer Jezus al die dingen deed. De discipelen, ja, die hebben er ook een tijd lang geen erg in gehad. Maar die kregen er wel oog voor op de duur. Wat dan? Dat de ijver van Gods huis Jezus altijd inspireerde. Daarom kon hij niet aanzien dat de duivel zoveel macht had. Daarom reinigde hij die tempel van al de kooplui die erin gekomen waren. En joeg hij al die marktlui eruit, uit het huis van de Heer. De ijver van Gods huis heeft hem verslonden. En daar maken die familieleden van dat hij niet meer bij zichzelf, dat hij niet meer aan zichzelf overgelaten kan worden. De ijver voor Gods huis, de ijver voor het helen en herstellen van mensen na een ziekte of na een bezetenheid. Die dingen die hem zo zwaar op het hart lagen, omdat hij heil moest brengen en zondaren moest verlossen. De familieleden van Jezus begrijpen er niets van. En ze willen hem vasthouden. En ze willen hem meenemen en ze willen hem bij de dokter brengen. Erg voor deze mensen. Ik zei het al, zij sluiten zichzelf uit van de rechte kennis van wie de zaligmaker is. Erg ook voor de Heere Jezus. Erg om zo bekeken te worden en zo behandeld te worden. Erg om vanuit je familiekring een poging naar je toe ziet gekomen om je werk van je af te pakken en om op te sluiten, zodat hij voor zich tegen zichzelf beschermd wordt. Erg dat ze geen erg hebben gehad in wat de motivering van de Heer Jezus was bij al zijn werk. En dan komt daar dat getuigenis van die Filistijnen of van die Farizeeërs overheen. Dat getuigenis dat hij de duivelen uitwerpt door de overste der duivelen. En dat ze dan met hem van hem zeggen, hij heeft een onreine geest. Vers 30. Hij wordt door een onreine, door een vuile, door een goddeloze geest beheerst. Als wij onze catechismus de vraag horen stellen, wanneer de Heer Jezus geleden heeft en wat dat lijden van de Heer Jezus inhield, dan lezen we uit het antwoord dat hij de ganse tijd van zijn leven geleden heeft. Niet alleen maar in de laatste week van zijn leven. Toen is dat lijden wel geïntensiveerd. En toen is dat lijden van de Heer Jezus wel steeds dieper en weer verder gegaan. Maar het is eigenlijk één lange lijdensweg geweest. De hele tijd van zijn leven. Altijd was er de zonde om hem heen. Altijd was er ongeloof bij de mensen. Altijd ontmoette hij nieuwe teleurstellingen. Altijd zag hij die Farizeeën die hem verwensten, die hem weg wilden hebben. Altijd, altijd dat onbegrip. En nu vooral, nu ook nog van de kant van zijn familie. Zo dichtbij en toch zo ver weg. Zo duidelijk het evangelie voor zich uitgestald gekregen. En toch er nee tegen gezegd. Nou zeg ik dit allemaal niet voor Maria, want ik denk dat deze vrouw een heel moeilijk leven gehad heeft. Voor haar moest ze kiezen tussen hem of die andere kinderen. Wie had er gelijk? Wat moest ze van hem denken? Wat moest ze van die andere kinderen denken? Maria, één lange worsteling ook. En ze heeft het ervaren wat Simeon al zei toen hij op zijn 40ste dag in de tempel gebracht werd. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Hij wordt gezet tot een teken dat wedersproken zal worden, zei Simeon. En ze heeft het meegemaakt. En ze heeft zelf de verzoekingen in haar eigen ziel gekregen. Van je familie moet je het maar hebben. Weet u, wat zegt dit ons? Als wij, al zouden wij bloedverwanten van de Heere Jezus zijn, al zouden we uit hetzelfde gezin komen, dan betekent dat nog niet onze zaligheid. Je kunt er heel dichtbij op gegroeid zijn. Je kunt heel veel van het werk van Gods genade gezien hebben, zonder dat je het erkend hebt, zonder dat je tot geloof gekomen bent. Wat de Heer Jezus hier meemaakt, dat is in het leven van Gods kinderen niet onbekend. Wat hij meemaakt, dat maken ook andere mensen mee. Misschien bent u er wel een van, hier in de kerk of thuis. Iemand die door de Heere getrokken is en die de keus heeft mogen doen om in de wegen van de Heere te gaan. Hem te dienen, hem lief te hebben, naar hem te vragen. Maar het kan zomaar wezen dat je familie er niks van begrijpt. Dat familieleden, nou ja, ze begrijpen het niet, maar vooruit, hij is nu eenmaal zo. En als ze er aardigheid in heeft, dan moet ze het maar volhouden. Maar die onverschilligheid, er staat in de Bijbel, en dat kan ook gebeuren. Dat kan zeker gebeuren in het leven van hen die tot de kring van Jezus' discipelen behoren, dat iemands huisgenoten zijn vijanden kunnen zijn. Mensen die je niet begrijpen en ook niet willen begrijpen. Mensen die, omdat ze zelf blind zijn, het werk van de Heere ook niet kunnen onderscheiden. Bij wie is dat misschien het geval? Dat je het ondervindt. Je zou zo graag eens met een van je kinderen willen praten. Je zou ze zo graag eens willen vertellen hoe goed en barmhartig de Heere is. Maar als je erover begint, dan wijzen ze je al af. En dan zeggen ze, oh, daar heb je een moeder weer. Altijd wil ze preken. Dat is ook zoiets. Dat afwijzen van het werk van de Heere. Dat isoleren van mensen die de Heere vrezen. En dan kun je een eenzaam bestaan hebben. In je familiekring begrijpen ze je niet. In je huisgezin. Nou ja, ze zullen geduld met je hebben, maar ten diepste begrijpen ze je ook niet. En een stuk pijn veroorzaakt dat. En je moet iedere keer weer de toevlucht nemen tot de troon van Gods genade. Om geduld te hebben en toch voor te gaan in de weg. En je moet er erg in hebben dat je eigen familieleden wel eens instrumenten van de duivel kunnen zijn om je bij de Heere vandaan te trekken. En dat is toch wel een moeilijke geestelijke strijd, nietwaar? Om dat te moeten ervaren. Wat een zegen is het dan als je mensen mag ontmoeten die je wel begrijpen. En als je de dingen waar je mee bezig bent eens met een ander kunt bespreken, terwijl je merkt, die weet waar het over gaat en die begrijpt wat ik bedoel. En dat kan een verkwikking zijn. Maar tegelijkertijd is er dan ook weer het verdriet. Wat je nou bij een vreemde misschien wel ontdekt, mis je zo in de eigen kring, in het eigen gezin. Jonge mensen kunnen wat dat betreft ook een stuk eenzaamheid gaan krijgen. En ze raken misschien vrienden kwijt. Als je de Heere gaat zoeken en dienen, dan begrijpt niet iedereen je. Dan is niet iedereen geneigd om jou gelijk te geven. Dan snappen ze niet waarom je dat nou doet en waarom je zo afwijzend staat tegenover de dingen waar je vroeger wel in meedeed. Het leven van hen die de Heere zoeken kan inderdaad in navolging van de Heere Jezus een leven zijn van bestreden worden en van eenzaam worden. En dat kan in een tijd als de tijd waarin wij leven nog een keer verergerd worden ook. Dat mensen vereenzamen. En niet alleen maar oudere mensen die veel verliezen geleden hebben en alleen nog maar overgebleven zijn. Maar ook jonge mensen die geïsoleerd raken. En als je door het virus geïsoleerd raakt, dan is dat al heel wat. Maar als je daarbij ook nog moet ondervinden dat je vanwege de keus van je hart geen begrip meer ontmoet bij anderen, dan is dat toch weer een ergere en een nieuwe eenzaamheid die je moet beleven. Het kan zo zijn dat je zegt, wat heb ik gedaan en waar ben ik mee begonnen? En dan is het de Heere bij wie je uitkomst moet zoeken. En dan moet het de Heere zijn die je in je keus weer bevestigt en die je te geloven geeft dat niet anderen, maar dat jij genade hebt ontvangen om de rechte keus te doen en de Heere aan te hangen en hem te betrouwen en hem lief te hebben. Familieleden kunnen ook een plaag zijn. En we moeten onszelf eens nagaan. Is er misschien iemand van ons die bij zichzelf de conclusie moet trekken, ja, dat kon wel eens waar zijn in mijn leven ook. Ik heb wel eens gezien in mijn ouders wat het is om de Heere te vrezen. En ik heb ze daarmee een hoop verdriet aangedaan. Want ik luisterde niet. En ik deed niet wat ze zeiden. En als ze me smeekten om toch ook de Heere te zoeken en te dienen, dan heb ik er een beetje om gelachen en ik heb mijn hoofd geschud, maar ik ben mijn eigen weg gegaan. Heb je dan misschien een hoop verdriet veroorzaakt bij anderen in het gezin? Wel, de geschiedenis van vanavond geeft zomaar aanleiding om een aantal van deze vragen te stellen. Jezus bloedverwanten. En ondanks die bloedverwanten is hij heel eenzaam. Als die geschiedenis voortgaat en als die bezetene genezen is en als de Heer Jezus antwoord gegeven heeft op die beschuldiging van de fariseeën dat Jezus door Beelzebul de duivelen uitwerpt, dan staan daar de verwanten van Jezus weer. Ze staan in de deur en ze hebben gezegd, wij willen Jezus wel eens spreken. Wie ben jij? Wel, ik ben zijn moeder. En wie zijn jullie dan? Wij zijn zijn broers. We zijn gekomen om hem te spreken. En dan, brengen die mensen die daar bij de deur zaten de boodschap over aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus krijgt de vraag voorgelegd. Uw moeder is hier en uw broers zijn hier. En ze willen u spreken, ze roepen u. En dan geeft de Heer Jezus een wonderlijk antwoord. Hij weet waarom ze gekomen zijn. Dat wilden ze toch meenemen. Hem uit zijn werk halen. Want hij is buiten zijn zinnen. En hij weet wat ze komen doen. En daarom geeft hij geen ogenblik toe aan hun verzoek. Hij zegt, mijn moeder en mijn broers, wie zijn dat? Wie zijn dat? En hij kijkt de kring rond en hij ziet daar zijn discipelen. En hij ziet daar ook nog anderen in dat huis. Het huis is trouwens helemaal gevuld met mensen. En hij kijkt in die kring rond en hij zegt, kijk eens, mijn moeder en mijn broers en mijn zusters, hier zijn ze. Wat bedoelt hij? Hij zegt het erbij. Wie zijn dan mijn moeder en mijn broers en mijn zusters? Dat zijn zij die Gods wil doen. Daar zie je mijn moeder en mijn broeders en mijn zusters. Daar zie je mijn eigenlijke familie. Mijn geestverwanten. Mensen die de wil van God leerden doen. Wat bedoelt hij? Wel, gemeente, zegt u maar, wat is de wil van God doen? Die vraag heeft de Heer Jezus wel eens een keer beantwoord. In Johannes 6 lees je daar ook een antwoord op. Toen zei de Heer Jezus, degene die mijn familie zijn, dat zijn degene die de wil van God doen. Geloven, wat is dat? Geloven, dat is geloven in hem die God gezonden heeft. De wil van God doen. Elke zondagmorgen horen we Gods wet voorlezen. Elke dag in ons leven worden we wel geconfronteerd met iets uit het woord van de Heere. En iedere keer is het toch weer de Heere die tot ons spreekt. En die tot ons zegt, bekeert u. Of op een ander moment, die tot ons zegt, geloof in de Heer Jezus Christus. Of die op een ander moment zegt, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Of die op een ander moment zegt, dat we moeten afstaan en afzien van de zonden. En dan het moment waarop ons geweten ons aanspreekt. En waarin ons geweten ons zegt wat zonde is en waarom we het niet moeten doen. Elke keer is er in ons leven wel een roepstem. De ene keer heel dringend en duidelijk. De andere keer misschien wat minder dringend en wat minder duidelijk. Maar als u eens nagaat hoe vaak de Heere al geroepen heeft. En hoe vaak u al onder de prediking van het woord hebt gezeten. En hoe vaak de Heere al tegen u gezegd heeft wat hij wil dat we doen zullen. Als u eens nagaat hoe vaak de deur af de Heere al geklopt heeft op de deur van uw hart, dan moet u inderdaad toch wel erkennen, ja, ik weet eigenlijk wel wat het is de wil van God doen. Dan moet ik me bekeren. Dan moet ik met de zonde breken. Dan moet ik de Heere zoeken. Dan moet ik zijn woord onderzoeken. Dan moet ik in de wegen van de Heere gaan. Dan moet ik met bepaalde vrienden breken. Dan moet ik geloven in de Heere Jezus Christus. Dan moet ik de boze weerstaan. We weten het, gemeente. Ieder van ons weet het, wat het is om de wil des Heeren te doen. En dat is nu juist het kenmerk van degene die door Jezus als zijn familie worden gezien en beschouwd. Mensen die die wil van God kennen en die de wil van God doen. En dan komt natuurlijk vanzelf de vraag naar ons toe. Horen wij daarbij? Doet u de wil van God? Hebt u geleerd die wil te eerbiedigen? Hebt u ervoor gebogen toen de Heere zei, bekeert u? Kwam er toen bekering? hebt u het voor de Heere erkend. Heere, u hebt er recht op dat ik uw woord geloof en dat ik het gehele woord van u geloof. En hebt u dat inderdaad in beoefening genomen? Geloof beleden en geloof beoefend. U zegt, maar dat doet de mens van nature toch niet? Nee, dat is nou juist het punt. Dat doet een mens juist niet. En daarom hoor je niet bij de echte familie van de Heer Jezus. Want je doet de wil van God niet. Wiens wil doe je dan van nature? De wil van de boze. De wil uit je eigen verdorven bestaan. En die wil is altijd tegendraads. Of je het nou goddeloos uitleeft, of je leeft het wat vromer uit. Maar altijd weer, als wij niet de wil van de Heere doen, dan bewijzen we daarmee dat we zondaren zijn. En dat er nog altijd een verkeerde macht in ons hart op de troon zit. En dat we er nog altijd voor kiezen om de stem van de verleider te gehoorzamen. Ook als ons geweten ons waarschuwt, dan nog ziet de duivel vaak kans om ons toch weer aan zijn kant te krijgen. Wat betekent dus wat de Heere Jezus hier zegt? Dat wij moeten wederom geboren worden. Dat wij in ons leven de vraag moeten leren stellen die we uit de mond van Paulus gehoord hebben. Toen hij op weg naar Damascus was om daar de christenen te vervolgen. Toen verscheen immers de Heer Jezus aan hem. En toen was het Paulus' vraag, zijn verzoek, zijn gebed: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Als dat de vraag van ons leven geworden is, gemeente, dan is er verwachting. Als je die vraag leert stellen aan de Heere allereerst: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En als de wil van de Heere je niet alleen maar voorgehouden is, maar dat die wil van de Heere ook in je hart een echo heeft gekregen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Nou zeg het eens. Wie? Wie heeft die lust? Wie heeft die begeerte? Zeg je dan in alle eerlijkheid tegen de Heer: ja, Heere, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar dat mag ik toch niet ontkennen. Dat is echt de keus van mijn hart geworden. U Allerhoogste God, u bron van zegen en zaligheid, u begeer ik te kennen, in uw wegen begeer ik te gaan. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Als die vraag de vraag in ons leven geworden is, dan is er verwachting. Dan kun je dus wel eens zien dat de Heere aan het werk is. En als dat zo blijft en je kunt het niet meer kwijt en de Heere onderhoudt dat in je leven, zodat het blijft een begeerte en een zoeken en een vragen en dat je wacht op een antwoord, dan ben je bij de geestelijke familie van de Heer Jezus gaan behoren. De wil van God doen. En dan kijkt de Heer Jezus die kring rond. En dan ziet hij daar Petrus zitten. En zijn broeder Andreas. En die weten wat hij bedoelt. Die herkennen dat. Die kunnen terugkijken in hun leven. En die weten nog van dat moment dat de Heere in hun leven kwam. En dat zij hem gingen volgen. Dat ze alles gingen verlaten om bij hem te zijn. En om bij hem te horen. En om zo de wil van God te doen. De wil van God, Die had Johannes de Doper hun gepredikt. Toen hij een kring van discipelen om zich heen had, toen was daar Andreas bij. En toen Johannes de Doper de weg tot het Lam Gods wees, toen heeft je Andreas gehoord dat daar de wil van de Heere in doorklonk en de wil van de Heere in zijn leven was dat Lam volgen. En hij deed het. En hij werd ervoor ingewonnen. En de eerste die hij ging opzoeken nadat hij bij de Heere Jezus geweest was, was zijn broeder Petrus. En hij zegt tegen Simon, wij hebben gevonden de zaligmaker. En hij leidt hem tot Jezus. En Petrus dezelfde ervaring. Ook het moment waarop hij van meester veranderde. Ook het moment waarop hij de keuze deed. Ook het moment waarop hij de wil van God ging doen. Het Lam volgen. De zondes bestrijden. De boze tegenstaan. Je hart aan de Heere overgeven. Je hele leven aan hem toevertrouwen. Familie van Jezus, dat is de familie van Jezus. Dat zijn zijn geestverwanten. Die horen bij hem. Die lijken ook op hem. Nee, die beginnen op hem te lijken. Jazeker, die beginnen op hem te lijken. Want hij heeft zijn vader lief. En zij gaan diezelfde God lief hebben. Hij heeft de wet van zijn vader lief. En zij beginnen die wet van zijn vader ook lief te hebben. Hij wandelt voor Gods aangezicht. En zij leren zijn voetstappen drukken. Hij wordt hun oudste broeder. En zij worden zijn broeders en zusters. Zij gaan behoren tot die familie waar Gods kinderen allemaal bij horen. Mensen die door de Heere overwonnen, getrokken, overreed zijn. En die bij hem een toevlucht zoeken. En die op zijn woord hun vertrouwen gingen zetten. Dat zijn de broers en de zusters van deze Heere Jezus Christus. O ja, het is een voorrecht om dicht bij de openbaring van de Heere Jezus te leven. Het is een voorrecht om van je kindse dagen af al met het woord van de Heere in contact te zijn gebracht. Het is een voorrecht om van je jeugd af aan geleerd hebt naar de kerk te komen en onder de prediking te verkeren. Het is een voorrecht al die dingen die bij het kerkelijke leven horen te mogen meemaken. Een voorrecht om te zien dat kinderen gedoopt worden en dan de herinnering aan het feit dat je zelf ook gedoopt bent. Een voorrecht als je onder normale omstandigheden in de gemeente mag zien dat Gods kinderen het avondmaal gebruiken. Een voorrecht om bij al deze dingen te zijn grootgebracht. Maar dat is je behoud nog niet. Dat kan allemaal gebeuren. En straks sta je nog met lege handen. Maar als je het geleerd hebt om op deze dingen te letten. En als je erop ging letten en je ging erom bidden. En je werd begeerig gemaakt om die dingen deelachtig te zijn. En de prediking van het woord kreeg uitwerking in je leven. En je zocht de Heere op in stille ogenblikken. En je zag je zonden. En je zag het verdrootje dat je je zonden zag. En dat je de Heere er zo mee onteerd had. Als die dingen gebeuren, dan, ja, ik zeg het maar weer, dan ben je tot de familie van de Heere Jezus gaan behoren. En dan kom ik terug bij wat ik al eerder zei. Dan moet je er niet vreemd van opkijken als anderen je niet meer begrijpen. Want daarin lijk je dan ook op de Heere Jezus. die werd ook aangekeken met scheve ogen. En ze zeiden zelfs van hem, hij weet het niet meer. Hij is helemaal in de war. Wartaal spreekt hij uit. Misschien kijken ze je ook wel meewarig aan. Maar je hebt de keus mogen doen. En wees daar maar gelukkig mee. En of een ander het begrijpt of niet, de Heer Jezus begrijpt het. En hij, die zelf verzocht is geweest, ook in deze dingen, weet hoe hij hulp moet bieden aan mensen die op dezelfde manier verzocht worden. Reken erop dat niet iedereen het met je eens is. Reken erop dat de Heere het werk dat hij begonnen is voort zal zetten. En dat de Heere nooit zal loslaten wat hij eenmaal vastgegrepen heeft. En wat de wereld dan ook denkt, is niet het belangrijkste. Maar wat de Heer Jezus over je denkt. En wat hij nog verder van plan is met al die broers en zusters. Want hij is bezig een gemeente te vergaderen. En die gemeente die bestaat straks uit alleen maar broers en zusters van de heiland. En straks, als alles volbracht is. En als met de vijanden afgerekend is. En als de boze teniet gedaan wordt. Dan zal daar die familiereunie zijn. Waar ze allemaal een plaats kregen. Waar ze allemaal God mogen dienen. Waar ze allemaal samen met hun oudste broeder de Heere mogen verheerlijken. Dan zal dat moment er zijn dat de Heere te midden van die grote schaar tegen zijn vader zal kunnen zeggen, Vader, u had ze mij gegeven. En ik heb ze bewaard in uw naam, al degene die gij mij gegeven had. Hier zijn ze. Ik heb ze gekocht met mijn bloed. Ik heb ze door mijn almacht uit de greep van de duivel verlost. Ik heb ze van de macht van de zonde en de dood verlost. Hier zijn ze. En zijn vader zal een eeuwig welbehagen in hen hebben. Want ze zijn van zijn zoon. Hij heeft ze verkregen, gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. En hij heeft ze getrokken, onwederstandelijk, door de werking van zijn Heilige Geest. En zo zijn ze nieuwe schepselen geworden. En zo heeft hij ze gemaakt tot kinderen Gods. En zo zijn ze zalig, straks eeuwig met hem. En daar hebben ze nooit meer last van mensen die hen niet begrijpen en die meewarig naar hen kijken of met hen spotten. Want dat is allemaal voorbij. En straks zijn ze nooit meer eenzaam, voelen ze zich nooit meer verlaten, hoeven ze nooit meer een traan te laten vanwege die eenzaamheid. Straks zijn ze van alle narigheid verlost. Dan zijn ze waar ze zijn moeten, omdat ze door Christus tot de Vader teruggebracht zijn. Al Gods kinderen, al de broers en zusters van de Heer Jezus. En zijn daar dan ook nog familieleden van de Heer Jezus bij? Ik bedoel bloedverwanten. Toen, op het moment waar deze geschiedenis ons vertelt, was er behalve Maria misschien geen één. Misschien geen één. Misschien een tante. Een zuster van Maria. Een van die vrouwen waar het evangelie van spreekt. Salome misschien. De moeder van Jozef. De moeder van Johannes en Jacobus. Misschien nog een enkeling. Maar als ze dan uiteindelijk toch ook de ontdekking gedaan hebben. Hij is wel wat hij wilde zijn en wat hij beweerde te zijn. Toen ze na de opstanding van de Heer Jezus ontdekten dat zij het altijd fout gedaan hadden, die broers. Toen kwam er in hun leven ook de omkeer. En als de Heer Jezus ten hemel gevaren is en zijn discipelen in Jeruzalem wachten en bidden op de komst van de Heilige Geest, dan zijn ze daar, de 11 discipelen. En dan zijn ze daar. En Maria is er ook. En dan is daar ook de ene zoon van Maria. En de tweede. En de derde. En de vierde. Allemaal. Ze waren er ook. Ze zijn van bloedverwant in geestverwant veranderd. Ze zijn van een tegenspreker een belijder geworden. Ze zijn van mensen die het wisten, mensen geworden die het niet meer wisten. En daarom moesten bidden en moesten roepen om de Heilige Geest. Ja, zelfs bloedverwanten, zelfs mensen die een leven lang in de kerk gezeten hebben zonder dat het hun vruchten afwierp, kunnen toch nog zalig worden. Dat heeft de Heere ook bewezen. Nou, een van tweeën. Familie, ja, we zijn allemaal familie van Jezus. Of je bent familie doordat je heel dicht bij hem gebracht bent, als het ware in hetzelfde gezin. Of, en dat is heel wat meer, of je bent familie van Jezus omdat je opnieuw geboren bent. Een kind van God mocht worden. Amen.